En daarna gaan we verder met de lezing uit Gods woord uit 1 Koningen 18, versen 1 tot 8 en 16 tot 42. Het is een heel stuk, maar ik dacht dat u dat wel aankon.
En het gebeurde na vele dagen dat het woord des Heeren geschiedde tot Elia in het derde jaar, zeggende: ga heen, vertoon u aan Achab, want ik zal de regen geven op de aardbodem. En Elia ging heen om zich aan Achab te vertonen, en de honger was sterk in Samaria. En Achab bad Obadja, den hofmeester, geroepen, en Obadja was de Heere zeer vrezende. Want het geschiedde als Izebel de profeten des Heeren uitroeide, dat Obadja 100 profeten nam en verborg hen bij 50 man in een spelonk en onderhield hen met brood en water. En Achab had gezegd tot Obadja: trek door het land tot alle waterfonteinen en tot alle rivieren. Misschien zullen wij gras vinden, opdat wij de paarden en de muilezels in het leven behouden en niets uitroeien van de beesten. En zij deelden het land onder zich, dat zij het doortogen. Achab ging bijzonder op een weg en Obadja ging ook bijzonder op een weg. Als nu Obadja op de weg was, zie, zo was hem Elia tegemoet. En hem kennende, zo viel hij op zijn aangezicht en zeide: zijt gij mijn heer Elia? Hij zeide: ik ben het. Ga heen, zeg uw heer, zie, Elia is hier. Vers 16. Toen ging Obadja Achab tegemoet en zeide het hem aan. En Achab ging Elia tegemoet. En het geschiedde als Achab Elia zag, dat Achab tot hem zeide: zijt gij die beroerder Israëls? Toen zeide hij: ik heb Israël niet beroerd, maar gij en uw vaders huis. Daarmede dat gij lieden de geboden des Heeren verlaten hebt en de Baals nagevolgd zijt. Nu dan, zend heen. Verzamel tot mij het ganse Israël op de berg Karmel en de 450 profeten van Baal en de 400 profeten van het bos die van de tafel van Izebel eten. Zo zond Achab onder alle kinderen Israëls en verzamelde de profeten op de berg Karmel. Toen naderde Elia tot het ganse volk en zeide: hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de Heere God is, volgt hem na. En zo het Baal is, volgt hem na. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Toen zeide Elia tot het volk: ik ben alleen een profeet des Heeren overgebleven. En de profeten van Baal zijn 450 mannen. Dat men ons dan twee varren geven. En dat zij voor zich de ene var kiezen en dezelfde in stukken delen en op het hout leggen. Maar geen vuur daaraan leggen. En ik zal de andere var bereiden en op het hout leggen en geen vuur daaraan leggen. Roept gij daarna de naam uws gods aan en ik zal de naam des Heeren aanroepen. En de God die door vuur antwoorden zal, die zal God zijn. En het ganse volk antwoordde en zij zeiden: dat woord is goed. En Elia zeide tot de profeten van Baal: kiest gij lieden voor u de ene var en bereid gij hem eerst, want gij zijt velen. En roep de naam uw gods aan en legt geen vuur daaraan. En zij namen de var die hij hun gegeven had en bereidden hem en riepen de naam van Baal aan, van de morgen tot op de middag, zeggende: o Baal, antwoord ons. Maar er was geen stem en geen antwoorder. En zij sprongen tegen het altaar dat men gemaakt had. En het geschiedde op de middag dat Elia met hen spotte en zeide: roep met luider stem, want hij is een god, omdat hij in gepeins is. Of omdat hij wat te doen heeft. Of omdat hij een reis heeft. Misschien slaapt hij en zal wakker worden. En zij riepen met luider stem en sneden zichzelf met messen en met priemen naar hun wijze, totdat zij bloed over zich uitstortten. Het geschiedde nu, als de middag voorbij was, dat zij profeteerden, totdat men het spijsoffer zou offeren. Maar er was geen stem en geen antwoorder en geen opmerking. Toen zeide Elia tot het ganse volk: nader tot mij. En al het volk naderde tot hem, en hij heelde het altaar des Heeren dat verbroken was. En Elia nam 12 stenen naar het getal der stammen van de kinderen Jacobs, tot welken het woord des Heeren geschied was, zeggende: Israël zal uw naam zijn. En hij bouwde met die stenen het altaar in de naam des Heren. Daarna maakte hij een groeve rondom het altaar naar de wijdte van 2 maten zaad. En hij schikte het hout en deelde de var in stukken en legde hem op het hout. En hij zeide, vult 4 kruiken met water en giet het op het brandoffer en op het hout. En hij zeide, doet het ten tweede malen. En zij deden het ten tweede malen. Voort zeide hij, doet het ten derde malen. En zij deden het ten derde malen. Dat het water rondom het altaar liep, daartoe vulde hij ook de groeven met water. Het geschiedde nu, als men het spijsoffer offerde, dat de profeet Elia naderde en zeide, Heere, God Abrahams, Isaaks en Israëls, dat het heden bekend worden dat gij God in Israël zijt en ik uw knecht, en dat ik al deze dingen naar uw woord gedaan heb. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, opdat dit volk erkennen dat gij, o Heere, die God zijt, en dat gij hun hart achterwaarts omgewend hebt. Toen viel het vuur des Heren en verteerde dat brandoffer en dat hout en die stenen en dat stof. Ja, lekte dat water op, het welk in de groeven was. Als nu het ganse volk dat zag, zo vielen zij op hun aangezichten en zeiden, de Heere is God, de Heere is God. En Elia zeide tot hen, grijp de profeten van Baal, dat niemand van hen ontkomen. En zij grepen hen en Elia voerde hen af van de beek Kizon en slachtte hen aldaar. Daarna zeide Elia tot Achab, trek op, eet en drink, want er is een geruis van een overvloedige regen. Alzo toog Achab op om te eten en te drinken. Maar Elia ging op naar de hoogte van Karmel en breidde zich uit voorwaarts ter aarde. Daarna legde hij zijn aangezicht tussen zijn knieën.
Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Dan hebben we net een hittegolf gehad. Dat zeggen ze dan. En dan leest u op het nieuws dat dit weekend en volgende week dat het weer warm wordt. En wat denkt u dan bij uzelf? Denkt u dan, ja, daar heb ik zin in. Het kan mij niet genoeg zon zijn. Bijna jammer dat ik op vakantie ga. Het was misschien helemaal niet nodig geweest. Of denkt u dan, nou, mij niet gezien. Het is binnen nog wel uit te houden met de airco aan, maar laat het maar gauw weer winter worden. Dan is het in ieder geval lekker koel. En ik weet niet of u een tuintje hebt. Het is een Urker niet zo eigen. Maar de kans is aanwezig dat als u een tuintje hebt, dat u mooi aan het sproeien bent ondertussen. Elke avond met gieters in de weer of met uw tuinslang. Nou, de eerste tijd is dat misschien nog wel leuk. Maar als het maar duurt en duurt. En u krijgt de waarschuwing dat u minder drinkwater moet gaan gebruiken. En de grondwaterpomp achter het huis, die geeft al minder water. Nou, dan wordt het misschien toch wel spannend. En als u nu geniet van de zon en u denkt, oh lekker, geen wolkje aan de lucht, ik ga lekker in de tuin liggen. Maar het is een hele week warm. En volgende week schijnt de zon nog. En over 3 weken schijnt die nog. En over 3 maanden nog. En over 3 jaar ook nog. Wat dan? Want op het moment dat we invallen in onze tekst uit Gods woord, is er al 3,5 jaar in Israël geen wolkje aan de lucht geweest. 3,5 jaar strak blauwe luchten. En misschien zijn er wel Israëlieten geweest die aan het begin gedacht hebben, nou wel lekker. Ik geniet er wel van, dit mooie weer. Maar als het maar duurt en duurt, als de bronnen droog vallen en het vee sterft, de oogst mislukt, De rivieren vallen leeg en zelfs de ondergrondse bronnen onder het paleis van Agab vallen leeg. Hoe mooi zouden ze het nog gevonden hebben? Ze zullen zich ondertussen toch wel erg zorgen hebben gemaakt. Niet waar? De profeet Elia moest naar koning Agab toe. Elia heeft tegen hem gezegd: zo waarachtig als de Heere, de God Israëls, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zal zijn, tenzij dan naar mijn woord. Zelfs geen dauw lag er in Israël. De dauw die voor Israël bijna net zo belangrijk is als de regen. Er is geen moment geweest in heel die 3,5 jaar dat de aarde vochtig gemaakt is. Niks. Zo droog is het. Stof vliegt door de lucht. Tenzij op mijn woord. En zo is het nog. Toch? En Elia moest met die boodschap naar koning Agab toe. De koning Agab, die kent u misschien wel als een van de meest goddeloze koningen uit de Bijbel. Koning Agab, over wie wel gezegd wordt ergens dat hij op elke heuvel en onder elke groene boom een afgodsaltaar had gebouwd. Zo goddeloos was koning Agab. Er was werkelijk geen plek in heel zijn koninkrijk te vinden die hij niet ontheiligd had door de dienst aan afgoden. En toch, en als u de namen van Agabs kinderen niet kent, moet u ze vanmiddag maar eens opzoeken. Toch geeft Agab zijn kinderen nog wel Bijbelse namen mee, zullen we maar zeggen. De namen van zijn kinderen betekenen zoiets als: de Heere heeft hem vastgepakt, de Heere heeft hem gesteld en de Heere is verheven. Het zijn best mooie namen. Alleen jammer dat ze gegeven zijn door een goddeloze koning. Agab verdrinkt God naar de rand van zijn bestaan, zo ver als hij hem kan krijgen. Maar hij wil nog niet helemaal breken met God. Nee, dat principe van Bijbelse namen geven, nou, dat vindt Agab wel een mooi idee. Die christelijke opvoeding, nou, dat vindt Agab wel belangrijk, want er zitten wel mooie lessen in, hoor. Maar voor de rest, het houdt niet over, zullen we maar zachtjes zeggen. En God wil door middel van Elia aan Agab laten zien: ik laat mij niet naar de rand van je bestaan drukken, Agab. Daar wordt Agab mee geconfronteerd. Er zal geen dauw of regen zijn. En dat is nu 3,5 jaar geleden. En ook koning Agab begint zich misschien ondertussen wel wat zorgen te maken. Agab was druk bezig om economische onderhandelingen te voeren met de landen die om hem heen lagen, de koninkrijken om hem heen. Agab was bezig met een soort politiek om Israël weer op het internationale toneel te krijgen. En dat lukte hem op zich aardig goed op dit moment, tot die droogte kwam dan. En je kunt ook zien in de tekst dat Agab zich meer bekommert om zijn status, om zijn onderhandelingen met de volken om hem heen, dan om zijn volk. Eerst lezen we: de honger was groot in Israël, in Samaria. En daarna zegt Agab tegen Obadja: trek door het land tot alle waterfonteinen en tot alle rivieren. Misschien zullen wij gras vinden, opdat de paarden en de muilezels in leven blijven. Het ging Agab om zijn leger, om zijn economie, niet om zijn volk. Het ging hem in alles om zijn status. Dat was die goddeloze Agab. En misschien heeft hij het ondertussen wel wat benauwd gekregen, denk je. Maar wanneer Elia, 3,5 jaar nadat hij geprofeteerd heeft, Agab opnieuw tegenkomt, blijkt eigenlijk uit niets dat Agab geluisterd heeft naar die woorden van Elia. Blijkt uit niets dat Agab misschien die woorden van Elia overdacht heeft. dat hij ermee bezig geweest is. Hij heeft de aanspraak van de Heere niet gehoord. De aanklacht van de Heere niet gehoord. Nee, integendeel, wanneer Agab Elia ziet, roept Agab het uit. Daar heb je hem. De beroerder Israëls. Degene die Israël in het ongeluk stort. Elia, dat is die pechvogel. Elia, dat is degene die ons dat aan heeft gedaan. Agab zegt niet, het is mijn schuld. Agab zegt, het is de schuld van Elia. Agab zegt zelfs niet, och Elia, ik heb je eindelijk te pakken. Ik heb je overal gezocht. Wil je het alsjeblieft weer laten regenen in Israël? Och Elia, ik weet dat het niet door mij komt. Ik weet dat het door jou komt. Maar toch komt het in ieder geval door jou. Kun je er wat aan doen? Nee, niets. Agab heeft zijn hart verhard. Het heeft hem niet aan het denken gezet. Laat staan tot bekering. Tot erkenning misschien van de rechtvaardige straf van de Heere. Het brengt hem niet tot inkeer. Hij heeft de spraak van God, de uitroep van God in die droogte, in de straf, in het oordeel. Die heeft hij niet willen zien en niet willen horen. En Agabs hart wordt hard. Agab heeft wel gezocht naar Elia. Heeft Elia echt wel gezocht. Hij heeft er zelfs alles voor in het werk gesteld. Hij heeft zelfs andere koninkrijken die om hem heen lagen, ook wel koninkrijken wat verder weg, laten zweren dat ze Elia niet konden vinden. Agab heeft in zijn koninkrijk in Samaria geen steen op de andere gelaten om Elia te vinden. Maar hij heeft hem niet gevonden. Waarom kon Agab Elia niet vinden? We kunnen daar veel over zeggen. Laten we het voor nu hierbij houden. De Heere wilde niet dat Elia gevonden werd. En omdat hij dat niet wilde, bleef Elia ook verborgen. Er is geen volk en geen koninkrijk waar Agab geen bode naartoe heeft gestuurd om Elia te zoeken. En ja, dan hebben ze ook wel in Sarfat gezocht. Bij die weduwe. Waar de profeet een tijd lang onderdak vond. Dan hebben ze ook bij de beek Krit gezocht. Waar Elia gevoed werd door de raven. Een mens kan zoeken. Maar als de Heere zich een tijd lang niet laat vinden, dan blijft hij verborgen. Zo wil de Heere soms zijn volk oefenen in de genade. Het heeft Agab in ieder geval niet uitgedreven tot gebed. Niet tot bekering, niet tot belijdenis van zijn ongeloof, van zijn zonde, van zijn harde hart. Nee, Agab vindt Elia niet omdat God niet wil dat Agab Elia vindt. Maar bovendien zoekt Agab ook verkeerd. Agab houdt er een hele renstal op na van paarden, van strijdwagens. Dat is Agabs militaire macht. Dat is zijn status. Die wil hij niet kwijt. Dan is zijn leger waardeloos. Vandaar dat hij ook in het bijzonder zoekt naar die sprietjes gras voor zijn paarden. En je zou kunnen zeggen, Agab, je had beter je strijdwagens aan stukken kunnen hakken en er een offer mee kunnen brengen. Maar Agab wil machtig blijven naar menselijke maatstaven. Agab zoekt verkeerd. Agab bekommert zich niet om zijn ziel. Agab vindt het wel jammer dat er geen gras meer groeit. Maar ook niet meer dan dat. Hij vindt het wel jammer dat er geen regen meer valt. Maar hij bekommert zich niet om de zegen van God. Hij heeft wel spijt van de gevolgen van de zonde, maar niet van de zonde zelf. Agab heeft geen spijt van zijn ongeloof. Hij vindt het jammer dat de Heere hem straft. Agab wil wel, laten we het maar zo zeggen, wel de zegen, maar Agab wil niet de God die zegent. Agab wil wel de regen, maar Agab wil niet de God die regen geeft. Agab wil alleen wat God geven kan. Maar niet de God waar die gave op wijst. De grote oorzaak van ellende in zijn koninkrijk is ongeloof. Ongeloof in God. Ongehoorzaamheid aan God. Hardheid van hart. Maar dat wil Ahab niet zien. En dan komt het woord van de Heere tot Elia. Ga naar Ahab. Laat je aan hem zien. Want ik ga regen geven. En dan komt Elia eerst Obadja tegen. Iemand met een hoge functie aan het hof. Iemand die de Heere zeer vreesde. Weet u, gemeente, weet u wat Obadja betekent? Misschien weet u het, misschien weet u het niet. Obadja betekent knecht van de Heere. Je kunt het wel zo zien. We kunnen een mooi voorbeeld nemen naar de profeet Elia. El is het Hebreeuwse woord voor God. Eli, kent u wel, mijn God. En als er dan ja achter staat, achter een naam, is dat vaak een verkorte weergave van de godsnaam, van Yahweh. Elia, de Heere is mijn God. Obed, knecht. Obadja, knecht van de Heere. En Obadja, knecht van de Heere, hij heeft zijn naam waargemaakt. Bij zijn geboorte onder een stel goddeloze koningen hebben godvrezende ouders hem juist deze naam gegeven. Knecht van de Heere. En niet zoals bij Ahab. Ze hebben hem een mooie naam gegeven, maar ze hebben daar nooit wat mee gedaan. Nee, deze ouders hebben gehoopt, hebben gebeden, hebben hem opgevoed in de vrezen des Heeren. Ze hebben gebeden, och Heere, dat het toch ook echt een knecht van u mag worden. En het is waar geworden. Obadja vreesde de Heere. Daar zit iets in, hoor, van schrik, van beving voor de Heere. U ziet het ook na de wetslezing. Het volk vreesde de oordelen van God, de wraak van God. Omdat God een grote God is en een machtige God die niet met zich laat spotten. Omdat God een God is waarmee niet te onderhandelen valt, waarop niet af te dingen is. Er zit iets in van schrik en van beving. Maar ik zou zeggen, het is vooral heel diep ontzag hebben voor God. Heel veel respect. Hem dienen en hem eren en dat zo serieus nemen dat Obadja zelfs met gevaar voor eigen leven de Heere dient. Zo serieus nam Obadja God. Dat hij zijn leven op het spel zet om die profeten die door Izebel vervolgd worden te redden. Vrezen is niet verstandelijk uitleggen waarom God dit doet. Ook al doet God dit vaker. Je kunt het wel verstandelijk begrijpen, maar jij niet naar schikken. Je kunt vrome taal spreken zonder de Heere te vrezen. Vrezen is ook niet in opstand komen tegen de Heere. Of denken dat er met hem te onderhandelen valt. Vrezen is zeggen, Heere, wat u doet, dat is goed. Het is God laten zijn wie hij is. Wat hij wil, is misschien gevaarlijk. Zegt Obadja misschien. Maar niet doen wat hij wil, dat is dodelijk. Obadja vreesde God. Ook in die goddeloze tijd in Israël. Ook in die goddeloze tijd probeert Obadja op zijn manier en met zijn mogelijkheden het goede te doen. Door God te dienen. Door zijn geloof in praktijk te brengen. Door te zorgen voor hen die niet voor zichzelf kunnen zorgen. Door eten en drinken te geven aan hen die daarvan afhankelijk zijn. En kennelijk heeft de Heere dat willen zegenen. Want Obadja heeft een van de hoogste posities die mogelijk zijn aan het hof van koning Ahab. En dat met zo'n naam en met zo'n reputatie. En dan toch zo'n hoge positie dat Ahab jou vraagt om samen dat land door te gaan. Dat moet wel de zegen van de Heere zijn geweest. Dat kan niet anders. Kennelijk kennelijk kan dat. In een goddeloze tijd, onder een goddeloze koning, of onder een goddeloze directeur, zullen we maar zeggen, de Heere dienen. Hoe doet u dat? Als u de Heere vreest. Want Obadja vreesde de Heere zeer. Geldt dat ook voor u? Wat daar staat? De tijd van Obadja was niet geschikt om de Heere te vrezen. Het was zelfs gevaarlijk om de Heere te vrezen. Nou, het is voor ons niet gevaarlijk. Maar ook onze tijd is niet geschikt om de Heere te vrezen. Onze tijd is wel geschikt om de Heere half te vrezen. Om de Heere een beetje te vrezen, maar niet om de Heere zeer te vrezen. Onze tijd is geschikt om te zeggen, nou, ik vrees de Heere wel. Maar het moet niet al te serieus worden. Het moet niet zoveel impact hebben op mijn leven. Ik wil wel gewoon mijn eigen ding kunnen doen. Ik wil wel zelf beslissen wat ik doe, waar ik naartoe ga. Wat ik draag, wat ik zeg, wat ik luister. Ik wil wel gewoon zelf de regie houden over mijn eigen leven. Ja, zondag is voor de Heer, maar de rest van de week, hij mag blij zijn als ik een schietgebedje doe. Obadja vreesde de Heer zeer in een tijd waarin dat niet vanzelf sprak. Hoe zit dat bij u? Wordt het ook van u gezegd? Wordt het van jou misschien gezegd? Deze jongen, dit meisje, is een knecht van de Heere. Hij of zij doet wat God vraagt. Een witte pet op in de klas. Goed opletten als er Bijbel gelezen wordt. De handen vouwen en je gebedje tegen de Heere God uitspreken. Weet je wel dat het ook van jou gezegd is? Dat de Heere jou heeft geroepen. Ik wil dat dit meisje, mijn dienstknecht wordt. Mijn dienstmeisje wordt. Dat is bij je doop. Obadja, zijn naam betekende dus knecht voor de Heere. Obadja had een naam waar te maken. Hij moest nu ook echt een knecht van de Heere worden. Jij hebt ook een naam waar te maken. Dat is je eigen naam. Dat is die naam waaraan God zijn naam verbonden heeft. Bid je daar wel eens om? Heere, wilt u toch werken in mijn hart? Wilt u uw beloften waarmaken in mijn leven? En ouders, is dat ook uw gebed? Voor uzelf, zeker. Maar ook voor uw kinderen. Grote God, u die de hoorder van het gebed bent, wilt u toch de vrees voor uw naam in de harten van onze kinderen leggen? U hebt het toch beloofd? Wilt u dat ook doen? Obadja die is bang. Dat hij straks naar Ahab gaat, dat Elia zich weer door de geest van God meegenomen wordt en dat Obadja dan terugkomt met die grote goddeloze koning achter op zijn paard of zo. En dat hij dan aan Obadja vervolgens laat zien een leeg veld. Dat hij dan aan Ahab weer een leeg veld laat zien. En dat Elia weer gevlogen is. Ja, dan is Obadja er geweest. De Heere moet zich laten vinden, zeiden we net. En juist dan mogen gelovige ouders bidden voor hun kinderen. Heere, u hebt het toch beloofd. De grote knecht van de Heere, Jezus Christus, komt nog in de prediking naar je toe. Loop op de smalle weg. Loop niet op de brede weg naar het eeuwig verderf. Neem je kruis op je en volg mij. Laat mij je leven doel en zin en rust geven. Laat mij je zien, laat mij je laten zien hoe het werkt. Want je gelooft toch zeker niet dat je hier toevallig zit. Kijk maar wat er in onze tekst gebeurt. Het is wel interessant. Ahab en Obadja gaan allebei een kant op. Naar de meest verborgen plaatsen van het land. Om te kijken of daar nog misschien een paar sprietjes gras staan. En Obadja die treft toevallig Elia. Die al 3,5 jaar onvindbaar is. En dan moet hij terug naar Ahab en dan vindt hij ook zomaar nog Ahab. In heel dat koninkrijk. God brengt mensen bij elkaar. Dat is geen toeval. Hij zet je nog onder zijn woord. Dat is geen toeval. Hij komt zelfs met zijn woord naar Agab. En ook naar jou. Naar u. De koning komt naar het woord van God. En als hij gekomen is, dan draait Elia het om. Zijt gij die beroerder Israëls? Zegt Agab. Ben je er nou nog niet achter, Agab? Zegt Elia. Nou, dan zul je het wel zien. Roep het volk maar op. En kom maar naar de Karmel. Naar de Karmel. Met het hele volk. Het zal misschien een afvaardiging zijn geweest dat er van elk dorp en van elke stad in het koninkrijk van Agab, dat er een afvaardiging gekomen was naar het hooggebergte. Maar naar de Karmel. Daar wilde het volk wel naartoe. Daar was misschien nog wel wat water te vinden. Want gemeente, de Karmel, dat gebergte, dat werd wel de boomgaard van Israël genoemd. Het was een uitermate vruchtbare streek. Het is zo mooi ook dat in het Hooglied het gebergte terugkomt en vergeleken wordt met de schoonheid van een bruid. En Amos zal het later zeggen. Als zelfs de top van het Karmelgebergte verdord is, ja, dan is het oordeel van God echt zwaar. En het was droog in het Karmelgebergte. Oh, er was nog wel wat water daar. Je hebt daar in de rotsen een paar bronnen, die zijn er nog. Die zijn onuitputtelijk. Daar blijft maar water uit de grond opkomen. Die drogen niet uit. Die zullen zelfs niet uitgedroogd zijn in de tijd van Elia. Want waar hebben ze anders water gehaald? Om over dat altaar te gooien. Er waren daar nog bronnen. Er was daar nog iets. Misschien dat de mensen in Israël of in Samaria zelfs wel gedacht hebben. Nou, Agab die dient de Baal. En wij dienen eigenlijk ook de Baal. De grote afgod van de vruchtbaarheid, van de regen. Maar in heel Israël is het droog. Als Baal nog ergens macht heeft in Samaria, dan moet het wel in dat Karmelgebergte zijn. Als er nog één plek is in heel dat koninkrijk van Agab, waar die Baal met zijn speer in de wolken kan prikken. Want dan dachten ze dat dat gebeurde. Als er nog één plek is waar die Baal dat doet, zodat de regen naar beneden valt, dan is dat bij de Karmel. Want dat is de enige plek waar nog een beetje water te vinden is. Hier heeft hij het laatste stukje van zijn macht wat hij vasthoudt. En juist daarvan zegt Elia, we gaan daar naartoe. Allemaal naar de Karmel. Voor de Baal een thuiswedstrijd. Maar dan, voordat de geschiedenis verder gaat, komt Elia naar voren. Elia die weet ondertussen wat Obadja uitgespookt heeft. En Elia die weet ook wel zo'n beetje wat Agab uitgespookt heeft. Niet zoveel soeps. Hij weet wat Izebel uitgespookt heeft. Die vrouw van Agab die de profeten vervolgde en vermoordde. Die ook Elia straks nog weer wil vermoorden. Maar nu wil Elia weten wat het volk uitgespookt heeft in die afgelopen 3,5 jaar. Ze zullen het vast over die woorden van Elia aan Agab gehad hebben. Dat kan toch niet anders? Het waren er wel niet zoveel woorden, maar er zat toch wel veel achter. En dan zo lang geen regen, dat moet het volk aan het denken hebben gezet. Ze moeten het er met elkaar over gehad hebben. Ja, ik heb wel gehoord dat die profeet Elia tegen koning Agab gezegd heeft dat. Gehad over het woord van de Heere. Over de tekenen van de tijd. Elia wil eigenlijk weten. Volk van de Heere, Kennen jullie het woord van de Heere nog? Want de Israëlieten, de inwoners van het koninkrijk van Achab, die hadden het kunnen weten. Al bij de inname van het beloofde land, wat zeg ik, al voor de inname van het beloofde land. Elke keer werd het gezegd. Bij monden van Mozes, Deuteronomium 11 bijvoorbeeld. En het zal geschieden, zegt de Heere, zo gij naarstig zult horen naar mijn geboden, die ik u heden gebied, om de Heere uw God lief te hebben en hem te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Zo zal ik de regen van uw land geven te zijner tijd. Vroege regen en spade regen, opdat gij uw koren en uw olie en uw most inzamelt. Maar wacht u dat uw hart niet verleid wordt, dat gij afwijkt en andere goden dient en u voor die buigt, dat de toren des Heren tegen u ontsteken en hij de hemel toesluit, zodat er geen regen zij, het aardrijk zijn gewas niet geven en gij welhaast omkomt van het goede land dat de Heren u geeft. Let erop dat je geen afgoden dient, want er zal geen regen vallen en je zult sterven in het land waar ik jullie naar uitleid. Uit die slavernij in Egypte. De boeken van Mozes, gemeente, staan er vol mee. Beloften en waarschuwingen van de Heere. En allemaal zijn ze duidelijk. Alle straffen die Israël overkomen in die lange geschiedenis van dat volk, die worden al aangezegd. De droogte, de hongersnoden, de oorlogen, de ballingschap. Indien u niet gelooft, als er geen vreze des Heeren gevonden wordt. Het volk Israël bestaat alleen maar bij de genade van God. En Elia wil weten, beseffen jullie je dat nog wel? Hebben jullie die woorden van God, hebben jullie die nog in het hoofd en in het hart zitten? Of zijn jullie daar helemaal niet mee bezig geweest, die afgelopen 3,5 jaar? Zij laten niet blijken dat ze zich ook maar iets herinneren van de woorden van de Heere. Waar vult u uw hart mee? Leeft u bij het woord van God? Of kent u er ook eigenlijk niks van? Ik zeg niet dat u het redt met verstandelijke kennis van Gods woord. Als het daarbij blijft, ben ik bang dat u er eeuwig mee om zult komen. Maar hoe kan het nou ooit tot kennis van het hart komen als u hem niet kent en wie u zegt te geloven? Hoe kunt u hem vrezen die u niet kent? De meesten van het volk hebben zich niet gebogen voor God. Die verharden zich. Die komen in opstand. Die buigen niet. Die vrezen niet. Hebt u het wel eens bij uzelf gemerkt? Dat u tegen de Heere moest zeggen, Heere, wat is mijn hart toch hard? Want wil ik toch veel rechtop blijven staan? Ik heb een rug die maar niet wil buigen. Ik heb knieën die maar niet op de vlakte willen. Ik heb een hart wat zich verheft. Waar slangengif in zit. Een hart wat zichzelf bovendien kan bedriegen. En het gaat maar door. Als God ons niet te sterk wordt, komt er nooit wat van. Elia gaat naar het volk en hij zegt, volk, hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de Heere God is, volg hem na. En zo het Baal is, volg hem na. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Dat is wel gek, toch? Je hebt eindelijk die profeet weer voor je staan. Die profeet waarvan je misschien wel weet dat de koning hem overal gezocht heeft. Dat de koningin hem probeerde te doden. Maar bij gebrek aan beter dan maar die andere priesters van de Heere vermoorden. Die profeet die kennelijk woorden gesproken heeft tot de koning en waarna 3,5 jaar niet geregend heeft. Die profeet heb je eindelijk weer voor je staan. En dan weet je niks te zeggen. En dan krijg je ook nog een vraag. Niet eens een moeilijke vraag. En dan geef je niet één antwoord op. Volk van het verbond, waar zijn jullie mee bezig? En ze hebben voor hem niet één woord. Wie wilt u nu precies dienen? Die slavengoden, die drekgoden? Of de Heere God die uw voorouders bevrijd heeft? Maar ze hebben niet één woord. En Elia spreekt ze hier eigenlijk best wel heel scherp aan. Hoe lang hinkt gij? En dat is eigenlijk best wel een mooie vertaling. Want jongens en meisjes, jullie weten wel wat je doet wanneer je hinkelt, hè? Dan ga je op één been staan en dan hup je een beetje heen en weer en dan probeer je zo ver mogelijk te komen. En stel je nou eens voor, na de dienst loop je netjes de kerk uit en als je buiten bent, ga je op één been staan en dan probeer je bij je fiets te komen. Of bij je auto, bij de auto van je vader. En nou kijken of dat lukt. Je hebt dikke kans dat je halverwege denkt, nou dat hinkelen, dat valt toch wel tegen. Dat is toch wel erg ver. Dan ga ik wel even verder op mijn andere been. En als je dan weer een stukje verder bent, dan denk je misschien, nou, het is nog wel erg ver. Ik ga wel even weer terug naar mijn eerste been. Misschien kan ik dit trouwens beter tegen de volwassenen zeggen, want ik denk dat de kinderen het wel lukt. Als u nou naar uw auto hinkelt en dan halverwege denkt, oh, het is toch wel ver. Dat is wat het volk Israël doet, zegt Elia. Ze hinkelen op één been. Wij willen de Heere dienen. Maar er is zoveel aanvechting in het geloof. Er is vertwijfeling, er is terugvallen in zonde. Er is zo weinig voortgang op de leerschool van de genade. Het gaat me niet vooruit. Zo weinig licht. Even op het andere been. Wij dienen de Baals wel, dat kan ik in ieder geval vasthouden. Dat is veel tastbaarder. Ja, die Baal, dat is toch eigenlijk niet helemaal goed. Het is toch wel een afgod. Oh, dan dienen we de Heere wel weer. Daarvan zegt Elia, daar moeten jullie direct mee stoppen. Want dat is niet goed. En Elia spreekt het volk dan aan met een heel fel woord. Want als je hinkelt, dan sla je een tijdje één been over. Als je met rechts hinkelt, dan sla je je linkerbeen over. Als je met links hinkelt, sla je je rechterbeen over. Dat snapt u. En dan zegt Elia tegen het volk, volk, jullie paschagen. En paschagen, dat doet u misschien denken aan het woord Pesach. Het Pesachfeest van de Israëlieten. Het feest wat hun zo dierbaar was. Het feest waar ze werden uitgeleid uit de slavernij in Egypte. En weet u wat Pesachfeest betekent? Wat het woord Pesach betekent? Dat betekent overslaan. Jullie paschagen, gij hinkt. Dat is het woord wat Elia gebruikt. Daarmee zet hij meteen het volk weer stil bij die tiende plaag in Egypte. Toen de engel des doods rondging en het volk het bloed van het lam aan de deurposten moest strijken en de engel elke keer wanneer hij door de straten ging, als hij een deurpost zag waar bloed aan zat, sloeg hij die deurpost over. Dat zegt Elia nu tegen het volk. Jullie zijn toen wel overgeslagen, maar als jullie blijven hinken, let erop dat jullie niet meer overgeslagen worden. Die dreiging van afgoderij, die wraak van de Heere, komt alleen met dit woord al heel dichtbij. Hoe lang hinkt gij? Let erop. De redding bestaat alleen in het bloed van het lam. Zo spreekt de Heere het vanmorgen toch ook tegen u. De grote knecht van de Heere komt nog naar u toe met zijn evangelie. Wees gewaarschuwd. Ja, wees bemoedigd, wees getroost, zeker. Maar wees ook gewaarschuwd. Dat u niet overgeslagen wordt als u nog buiten deze dingen staat. Dat u uw troost en uw redding zoekt bij hen. Volk, hoe lang hinkelen jullie nog? Maar ze geven niet één woord. Kennelijk willen ze niet kiezen. Kennelijk willen ze het allebei een beetje blijven doen. Die dubbelhartigheid is ons niet vreemd, denk ik. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam, zingen we dan. En Calvijn zei het al, dat ons hart een fabriek is van afgoden. Voor je het in de gaten hebt, ben je weer aan het hinkelen. Voor je het in de gaten hebt, heb je je hart weer op iets gezet. En de Baal is dan toch nog weer moderner dan u denkt. Dat kunt u zien als u dan vers 18 dan terugleest. De woorden van Elia tegen Ahab. Ik heb Israël niet beroerd, zegt Elia, maar gij en uw vadershuis daarmede dat gelieden de geboden des Heeren verlaten hebt en de Baals nagevolgd zijt. Elia zegt niet, u hebt de geboden des Heeren verlaten en de geboden van de Baal gevolgd. Elia zegt, de geboden van de Heeren verlaten en de Baal gevolgd. Je kunt geen geboden van de Baal houden, want de Baal kent geen geboden. Het is een vrije God. Je mag doen wat je wilt. Alles wat er in je verdorven hart opkomt, de Baal leg je niet aan banden. Nee, de Baal wil dat je gelukkig wordt, dat je tot je recht komt, dat je je ontplooit. Doe maar wat je wilt, we leven in een vrij land, als je de Baal maar dient. En dan zegt Elia eigenlijk, welke van Gods geboden, volk van God, welke van Gods geboden is nou slecht voor een mens? Kun je één gebod van God noemen, waar je op achteruit bent gegaan? We zijn de preek begonnen met een tuintje. Je kunt het juist met dit weer goed zien. Wat is gesnoeid in het voorjaar en wat is niet gesnoeid in het voorjaar? Wat gesnoeid is, dat netjes teruggesnoeid is, zoals de Heere bij ons doet met zijn wet. Wat misschien wel heel stevig teruggesnoeid moest worden. Bijna dat je denkt, er zit geen leven meer in. Dat bloeit. Dat draagt vrucht. Daar staan de mooiste bloemen aan. En dat groeit het hart, dat staat het hoogst op. Maar dat wat niet gesnoeid is, wat gewoon maar vrij mocht groeien, dat lijkt nergens op. Het zit veel te vol. Vol met allemaal blad wat niet nodig is. Blad wat alleen maar donkerheid geeft, verder naar beneden, waardoor er geen bloemen en geen vruchten komen. Er is er maar één die mooi is. En eigenlijk weet het volk dat ook wel. De vraag is, wat doen ze ermee? Het volk wil geen belijdenis doen. Het volk wil afwachten. Niet één woord. Maar dan bepaalt Elia het volk erbij dat geen belijdenis doen, ook belijdenis doen is. Want Elia spreekt nog tegen het volk wanneer hij verder gaat in vers 24. Vers 23 zegt hij dat men ons twee varren geven en dat dan die Baalpriesters voor zich de ene var kiezen, die in stukken delen en op het hout leggen. Dat hij dan de andere. En dan zegt hij tegen het volk, niet tegen de priesters, tegen het volk, in vers 24, roept gij daarna de naam uw gods aan. En ik zal de naam des Heeren aanroepen. Geen belijdenis doen is ook belijdenis doen. Dat doen ze niet. Ze roepen de naam van de Baal uiteindelijk niet aan. Ze hinken. Maar geen belijdenis doen, dat is ook iets. Het volk is God vergeten. Maar hij komt nog naar zijn volk toe. Hij heeft het zelfs al gezegd. Hij heeft het al beloofd. Hij heeft het al tegen Elia gezegd. Ik ga weer regen geven. Maar eerst moet nog wel uitgemaakt worden wie er daadwerkelijk God is. Omdat de Heere niet wil dat het volk denkt, nou, dat was even afzien, 3,5 jaar... Maar dat hebben we ook weer lekker gehad. Het was even moeilijk, maar nu kunnen we toch weer verder gaan zoals we verder gingen. Nee, dat is niet de bedoeling. Het volk moet gedwongen worden tot een keuze. Opdat heel het volk bekennen dat u de Heere, de God van Israël bent. Ze moeten stoppen met dat gehinkel. Dat is altijd in heel de Bijbel het doel van het oordeel van God. Dat is bekering, terugkeer naar zijn dienst, naar zijn eer. Het volk moet ervan overtuigd worden dat de regen uit zijn hand komt. Niet uit de hand van de Baal, niet uit de hand van een andere afgod. Dat volk moet tot de erkenning komen. Wij hebben gezondigd. Wij en onze vaderen. Wij en onze leiders. Wij en onze kinderen. God komt. Hij wandelt zijn volk constant achterna. Dat liet hij al zien in het oordeel. Dat laat hij nu ook zien in de verlossing. Daarom laat hij het niet zomaar regenen. Is het u ook ooit wel nood geworden dat u niet één woord hebt voor God? Dat wanneer de Heer op u afkomt met aanspraak en aanklacht, dat u vanuit uzelf niet één waarachtig woord tot de Heer spreken kunt? Misschien zelfs iets van Gods werk ervaren aan het hart of aan de ziel? En waar is het allemaal gebleven? De Heere gaat door. De Heere loopt een mens van jongs af achterna. Eerst kwam Elia naar voren, naar het volk toe. En nu zegt hij tegen het volk: volk, komen jullie nu naar voren. Eerst komt het woord van de Heere. En dan nodigt hij je uit. Kom nu maar naar voren. Kijk eens wat ik doe. Niet jij, niet u. Niet een mens, de Heere. Daarom zal Elia straks ook al dat water over dat brandoffer gooien. Omdat het voor een mens onmogelijk moet worden. De mens moet er compleet buiten vallen. Geen mens die dat hout nog aankrijgt, maar God wel. Kom en zie wat de Heere doet. En loof hem dan met mond en met hart. Maar eerst herstelt Elia dat altaar, want dat moet nog. Met 12 stenen. 12 stenen waarmee Elia misschien wel teruggrijpt op die keren dat Jozua ook het volk voor de keus stelde. Toen ze de Jordaan overgestoken waren en de voeten van de priesters de Jordaan nog raakten. Ze stonden in het water en uit het midden van de Jordaan nam het volk toen 12 stenen. En toen zei Jozua tegen het volk: kiest heden wien gij dienen zult. De afgoden van over de Jordaan. Of de God van hemel en aarde, de God van het verbond, de God die u bevrijd heeft uit de slavernij. En het volk zei: wij zullen de Heere dienen. Toen wel. Nu pakt Elia weer 12 stenen. Nadat hij gezegd heeft: volk, gij hinkt, jullie paschagen. Nu pakt hij 12 stenen en hij laat 12 kruiken met water over het altaar uitgieten. En hij zegt daarmee: jullie hebben het toen beloofd. Wat is er van gekomen? Of zijn jullie vergeten dat jullie het beloofd hebben? Denken jullie er nog wel aan? Wat is er bij u van gekomen? Bij jou? Als je ooit belijdenis gedaan hebt? Als je ooit beloften hebt uitgesproken bij je huwelijk? Of als je een van je kinderen ten doop hield? Wat is er van gekomen? Het zijn beloften die gedaan zijn voor het aangezicht van de Heere. De Heere vergeet ze niet. En u? Elia maakt duidelijk dat de Heere zijn volk aan blijft spreken op beloften die ze gedaan hebben. Hij maakt er ook iets anders mee duidelijk met die 12 stenen. Die verdeling van het koninkrijk in 2 koninkrijken. Van Israël in 2 koninkrijken. Die was niet goed. In de ogen van God is het 1 volk. In de ogen van God is het 1 altaar. Dat 10-stammenrijk, dat heet wel Israël. Maar het verdient die naam niet. Elia herstelt het altaar. Maar het is niet zomaar een altaar. Het is niet zomaar een offer waartoe Elia die opdracht geeft. Elia probeert nog uit alle macht dat volk erbij te bepalen wat er nodig was. Maar het volk heeft het niet willen horen. Elia zegt: jullie pakken dat offerdier, En jullie leggen heel dat offerdier op dat altaar. Heel dat offerdier wordt dan verteerd door het vuur. Alles moet met vuur verbrand worden. En ja, vuur was ook het domein van de Baal. Net als de Karmel misschien het laatste domein van de Baal was. Een dubbele thuiswedstrijd. Maar de Israëlieten hadden daaruit ook wat anders op kunnen maken. Zij zijn massaal naar de Karmel gekomen omdat die profeet het gaat laten regenen. Maar Elia, die stelt niet de regen aan de orde. Die heeft het helemaal niet over die regen. Op dat hele Karmel gebeuren niet. Elia, door middel van dat offer, die heeft het over hun schuld. Want een offer waarbij het offerdier helemaal in vlammen opging, dat was een zondeoffer. De nood van Israël is niet dat het niet regent, maar dat ze God vergeten zijn. En daar reageren ze helemaal niet op. Ze zeggen niet tegen Elia, maar Elia, wat doe je nou? Dit is toch een zondeoffer, waarom brengen we dat nou? Zouden we geen spijsoffer brengen? Of wat anders? Elia, waarom breng je eigenlijk een zondeoffer? Hebben wij gezondigd dan? Ze doen helemaal niets. Wanneer de Heere uw schuld ter sprake brengt, wat doet u dan? Gaat u dan met God onderhandelen? Of met uzelf? Ja, maar dit is niet zo erg. Een ander is veel slechter dan ik ben. Of zegt u ja, Heere, door ontdekking? Ja, Heere, u hebt gelijk. Moet u mij toch steeds meer laten zien hoe verdorven ik ben? En hoe goed u bent. Verhardt u zich? Of bekeert u zich? Bij het volk is dit een schuldig zwijgen. Ze reageren nergens op. Zelfs niet op deze laatste aanklacht van zonde. Op een gegeven moment kan het zijn, zoals de Heer Jezus ook ergens in het evangelie zegt. Ik heb beloften gedaan, maar u hebt ze niet aangenomen. Ik heb u mijn dreiging voorgesteld, maar u hebt niet geluisterd. Na alles wat ik doe, is het een feestelijke boodschap of is het een boodschap van rouw en van dreiging? U luistert niet. U hebt geleefd onder het evangelie, onder de blije boodschap. U hebt u niet bekeerd. U hebt geleefd onder de wet, onder de dreiging van de wet, onder de slagen van de wet. Het heeft u niet tot inkeer gebracht. Nooit uw hart aan God gegeven. Niet één gedachte voor God overgehad. Nooit op uw knieën. Bij het volk is het wel zo. Uiteindelijk is alles wat er gebeurt de grote toeschouwer bij dat vers. Elia bidt het, zodat zij weten dat u de ware God bent. En dat u hun hart tot inkeer gebracht hebt. En dat ik een profeet van u ben. En het volk roept het uit. De Heere is God, de Heere is God. Nou kun je denken, dat heeft behoorlijk wat voeten in de aarde gehad bij dat volk. Er moest een hele geschiedenis aan vooraf gaan, totdat het volk gedreven werd tot die belijdenis dat de Heere God is. Hoeveel voeten heeft het bij u al in de aarde? Ben u al misschien in de aarde gehad? Of nog? Tot u er niet meer onderuit kon. Tot u het moest bekennen. En moest belijden. Laat toch geen dwang voor u ooit nodig wezen. Laat toch geen vuur voor u ooit nodig wezen. Wie op hem vertrouwt en schuld beleidt, omringt hij met zijn goede tierenheid. En dat zien we aan het kruis van Christus. Het is de uiterste oproep van God aan een wereld verloren in schuld. De zending van zijn lieve zoon. We lezen het. Het geschiedde nu als men het spijsoffer offerde, dat de profeet Elia naderde. Rond het 9e uur komt Elia in actie. Rond het 9e uur offert Elia de Heere. In de tempel in Jeruzalem werd op dat moment ook het offer gebracht. Tot verzoening van de zonden van het volk. Eén volk. Heel het volk. Ook al is het nu verdeeld over koninkrijken. En later op Golgotha zal de Heer Jezus het rond dit tijdstip uitroepen. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Het offer van God dat helemaal verteerd is voor de zonden van zijn volk. Het was een mens onmogelijk, eeuwig onmogelijk. Maar God heeft zich een offer verschaft. Gemeente, nu de Heere zo naar u toekomt, in zijn woord, met zijn belofte, met zijn zoon, zult u het niet uitroepen? Niet alleen de Heere is God, maar de Heere is mijn God. Heeft hij het al uit uw mond, uit uw hart gehoord? Als u iets van Christus hebt mogen smaken, dan kent u het toch ook. Dan mag het toch ook uw uitroep zijn, liever zonder regen dan zonder God. We hebben ervan gezongen. En wat doet u dan? Als het droog is en als u naar huis gaat. We begonnen de preek. Uit niets blijkt dat Agaap heeft geluisterd naar de woorden van de Heere. Geen spijt van de zonde, wel van de gevolgen van de zonde. Het is nog steeds niet anders. Agaap gaat eten en drinken. Elia klom naar de top en richtte zich op God. Ook uit het vervolg blijkt niet dat het volk nou duurzaam, waarachtig bekeerd is. Agaap in ieder geval niet. Agaap is blij dat er eten en drinken is. Agaap is blij dat hij weer verder kan met zijn oude leven, met zijn oude goden. Maar hij richt zich niet op God. Nog niet. Hoe is dat bij u? Amen.